De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Goedemiddag. Bent u opgeschoten vandaag?
Ja, zeker.
Kunt u daar iets meer over vertellen?
Nee.
Zijn jullie verder gekomen op asiel vandaag?
Ja, nee zeker. Want wat je merkt is, en dat heeft misschien ook wel met de vorm te maken die we kiezen, dat je scherper krijgt waar nou precies de verschillen zitten. En dat helpt enorm om die puzzel uiteindelijk te leggen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 418 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we hoorden zojuist informateur Albert Dijkgraaf. Hij stond, zoals bijna elke formatiedag, weer eventjes bij het touwtje om de journalisten te woord te staan.
Maar ik weet niet of die journalisten daar nou veel wijzer van werden, Jaap.
Dat vraag ik me ook af. Ze zeggen soms in één zin ja en nee op een vraag.
Toch, de informateurs doen hoorbaar, zichtbaar hun best om de moed erin te houden. Dezelfde Dijkgraaf die zei, we zijn al 5 maanden bezig, maar ik merk, de onderhandelingsteams van die 4 partijen rond zijn tafel, dat is een beginnende club van mensen die elkaar meer gaat begrijpen. Dat is toch, Jaap, na 5 maanden een heel opbeurende mededeling. Het is een beginnende club, ze zijn net begonnen. En er is iets merkbaar van een beginnend wederzijds begrip.
Ja, dat is eigenlijk het omgekeerde van wat er in de ministerraad plaatsvindt. Want daar begrijpen ze elkaar steeds minder goed. De 4 partijen die daar aan tafel zitten.
4 andere partijen?
Ja, de VVD is de enige partij die aan de formatietafel zit en in het kabinet. De VVD van premier Mark Rutte, vertrekkend premier Rutte. En het gekke is, premier Rutte, RTL, berichtte daarover afgelopen maandag. Die is uit zijn vel gesprongen.
Tegen zijn eigen partijgenoten. Dus het verminderend onderling begrip in die ministerraad is vooral een verminderend onderling begrip binnen de VVD. Die aan die tafel van Dijkgraaf en Van Zol in een toenemende beginnende club zit van begrip.
Want omdat er na 5 maanden formeren nog steeds geen nieuw kabinet is, moet de ministerraad langzamerhand wel besluiten nemen die ook in de toekomst van belang zijn. Bijvoorbeeld de voorjaarsnota is gepresenteerd. En ja, daar hadden de VVD'ers best wel wat moeite met een aantal belastingverhogingen die daarin zijn voorgesteld. Want de belastingverhogen en de VVD, dat is natuurlijk geen fijn huwelijk. Maar ja, soms moet je daar als kabinet toe besluiten. En dat is natuurlijk makkelijker om dat te doen als je nog full swing missionair bent.
Ja, en er zat hier natuurlijk nog een pijnpuntje, Jaap. Die belastingmaatregelen waren nodig omdat de VVD vlak voor de verkiezingen met allerlei kunst en vliegwerk de verhoging van de benzineaccijns voor de kiezers probeerde af te kopen en weg te duwen. Maar ja, dat was allemaal tijdelijk geld. Dus dat geld komt dan met verdubbelde kracht terug dat die belastingverhoging wel moet. En ja, het huidige kabinet zegt dan, ja, dan gaan we dat maar gewoon dekken. En het volgende kabinet wat daarna komt, moet dan maar met zijn eigen maatregelen komen. Ja. Zo werkt dat.
En Mark Rutte is natuurlijk een magger, iemand die problemen wil oplossen. Niet voor zich uit wil schuiven als het even kan. Maar ja, die VVD'ers die hadden hier moeite mee. En volgens RTL is de demissionair premier even ontploft. En een andere bron bij RTL zegt, er is irritatie en ergernis tussen de premier en zijn ministers in het kabinet.
En meer in het bijzonder met de leidende VVD-minister die ook de onderhandelingen doet bij het duo Van Zol-Dijkgraaf. Want zo bleek, het conflict ging blijkbaar ook vanuit de andere partijen in de huidige nog coalitie van Rutte 4. Dat men zei, ja, zit men nu aan die tafel bij die 2 informateurs onze agenda van de ministerraad als het ware te bepalen van wat wij wel en wat wij niet mogen doen.
Dylan Jesselgus, de nieuwe VVD-leider, die zit aan de formatietafel en nog steeds als minister van Justitie in het oude kabinet.
En heeft dus een dubbele pettenprobleem, ja, zo langzamerhand. Een
ongemakkelijke dubbelrol, zegt RTL. De nieuwe leider van de VVD botst dus met de oude leider van de VVD.
En Jaap, twee dingen. Naar aanleiding van dit bericht viel natuurlijk één ding op. De enorme stilte. Wat meestal betekent het klopt dus van A tot Z. En ten tweede, iedereen in Den Haag weet dat Mark Rutte een kort lontje heeft af en toe. En dan daarna ook weer allerhartelijkst en zegt sorry. Ja, maar het gebeurt wel.
PG, dat is natuurlijk eerder in de geschiedenis gebeurd. Dat een nieuwe leider en een oude leider, dat het schuurde tussen die twee.
Jaap, daar kun je ongeveer de hele wereldgeschiedenis aan ophangen.
Dat gaan we niet doen, maar we gaan wel een aantal voorbeelden straks behandelen.
En ook laten zien dat er manieren zijn om dat heel erg goed en chic te doen. Want ook dat kan.
Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja Jaap, die zijn er. Er zijn weer nieuwe vrienden van de show. Wat is dat toch leuk. En wat zijn we daar toch blij mee. Daarom heel erg bedankt aan Jolien, aan Elisabeth, aan Ine en aan Corné.
Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En regelmatig krijgen we ook een mailtje binnen. Bijvoorbeeld van Annette uit Luxemburg. Hallo Jaap, hallo PG. Jullie podcasts hebben me al veel pijnvrije uren in bed opgeleverd. Boeiende gesprekken, leerzaam en helder. Dat leidt af als je ziek bent. Hartelijk dank. En dan heeft ze nog een luistertip voor onze luisteraars. Jullie concurrent is Björn in the USA van Amerika-correspondent Björn Soenes. Hij is van de VRT. Ik zie hem regelmatig daar op televisie verschijnen. En die podcast kan ik zeker aanbevelen eens te beluisteren. Groet uit Luxemburg, Annette.
Wat ontzettend lief van Annette. En we hopen dus dat het beter met haar gaat. Dat je dan blijft luisteren naar Betrouwbare Bronnen met nog meer enthousiasme.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, Geert Wilders die probeert constructief te zijn. Hij probeert nog steeds milders te zijn. Maar zelfs hij begint langzamerhand wel een beetje te klagen over de lange duur van de kabinetsformatie, hoorden wij afgelopen week.
Ik ga niet iedere dagkoers met u behandelen. Maar ik denk dat we alle vier de wil hebben om eruit te komen. Maar ik zei natuurlijk, collega, dat roepen we al 3-4 maanden. Dus ik begrijp dat enigszins aan de inflatie onderhevig is.
Ja, wat ik het meest interessant vond van zijn inderdaad wat mopperige, klagerige toon, was dat hij nogal onthullend zei, ja, op geen enkel dossier zijn nog knopen doorgehakt. Kijk, als er een groot thema wordt geagendeerd, en ja, dat gaat dan zodanig dat je zegt, nu komt dat dossier echt op tafel. Ja, na 5 maanden komt het dan op tafel met de bedoeling dat men dus tot besluiten gaat komen. En ja, Wilders die zegt dan, ja, er wordt geen knoop doorgehakt. Maar wie liep er ook alweer weg bij het overleg over het thema asiel? Dat was Wilders zelf.
Over asiel ben ik nog steeds lange van tevreden, helaas, ja.
Dus ja, dan komt het ook niet heel snel tot het doorhakken van knopen. Als dus de grootste partij die aan tafel zit, bij het voor die partij meest springende punt, wegloopt.
Nou, je kunt ook zeggen, je hebt misschien een catharsis nodig om daarna een versnelling te kunnen oproepen.
Reculer pour mieux sauter, zoals de Fransen dat noemen. Ja, dat zou ook kunnen.
En ik ben er nog, dus ik ben nog altijd vol hoop dat het lukt. Al ziet het er nu niet heel erg florissant uit.
Opvallende was dat zowel de informateurs als de drie anderen eigenlijk wat meewarig reageerden. Ach ja, nou ja, het is ook belangrijk voor hem.
Partijen verschillen erin en dan op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van jongens, kom je nu nog verder? Dus toen vroeg een van de partijen een schorsing aan en gaan we morgen verder om 9:30.
Is dat slecht nieuws of goed nieuws wat u betreft?
Nee, dat hoort helemaal bij het onderhandelingsproces. Ja.
Wat ik dus ook opvatte als, ach, laat hem.
Nou ja, het enige komische was nog wel dat Dylan Jesselgus op televisie in de talkshow Bo zei dat het wel leek alsof Wilders het van tevoren had bedacht.
Het was wel opmerkelijk. Ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van tevoren bedacht was. En ongeacht hoe dat gesprek zou verlopen, hij opstond en zei ik ga nu weg. We hadden eruit kunnen komen.
En zegt u daarmee van tevoren bedacht was ten opzichte van de eigen achterban of ten opzichte van jullie?
Ik heb geen idee.
En dat deed natuurlijk weer een beetje denken aan de manier waarop de VVD zelf in het kabinet Rutte 4 de breuk forceerde met de andere partijen die dus tot nieuwe verkiezingen leidden toen. Want dat deed de toen betrokkenen weer heel erg denken aan een vooropgezet plan.
Ja, dus eigenlijk was dit een vorm van projectie van mevrouw Jesselgus op het gedrag van de heer Wilders.
Exact.
Maar het zegt mij nog iets. En dat is dat in die 5 maanden blijkbaar zowel die 3 andere fracties als ook het nu duo-informateurs min of meer gewend zijn geraakt aan het feit dat de PVV in deze formatie geen leiding heeft. Want als je dit vergelijkt met meer klassieke formaties in de parlementaire geschiedenis, dan was de grote winnaar van de verkiezingen, we hebben het met Lubbers gehad, we hebben het met Rutte gehad, we hebben het zelfs ook met Den Uyl gehad, die had dan heel duidelijk wat de Duitsers zo mooi noemen de Regierungsauftrag. Men zei, die partij en die partijleider, die moet nu aan de slag. Daar verwacht je ook van dat die dan ook met voorstellen komt en met dingen waar dan de partner van weet van oké, op dat punt kan ik een aantal van mijn ideeën erin brengen. Maar het is duidelijk dat er een partij is die vanuit een constructieve houding, maar wel heel duidelijk leiding geeft. We zien dat hier dus niet.
Wat je ook vaak ziet in Nederlandse kabinetsformaties is dat de winnaar van de verkiezingen, die dus ook het voortouw heeft in de kabinetsformatie, ook relatief wel het meeste moet toegeven. Juist om die andere comfort te bieden, zoals Mark Rutte dat altijd noemt. En Geert Wilders heeft dat naar eigen zeggen ook gedaan. Hij heeft heel veel in de vriezer gezet, zoals hij dat zelf noemt.
Maar zegt vooral voortdurend dat hij geen concessies meer gaat doen.
Nou ja, dat heeft hij uiteindelijk ook gezegd. En in die fase zit hij blijkbaar nu. En daarin was ook dat weglopen misschien wel functioneel.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dan zou dus Dylan Jesselgus wel gelijk hebben met haar gedachten. Het meest opvallende is dus, jij zegt terecht dat de leidende partij in zo'n formatie ook zorgt voor mensen van hen met heel veel ervaring. Ja, die dan als het ware voor die partij die leidende rol speelt. We hebben het al vaker natuurlijk gehad over een man als Jan de Koning. Een Cenk Willink. Nou, je ziet dus dat de PVV dat 1 keer heeft gedaan. En dat was Gom van Strien. Daar worden ze maar niet liever aan herinnerd. Dus ook die manier heeft dus Wilders niet benut om als het ware ook op inhoudelijke, strategische wijze leiding te geven aan dit formatieproces.
Ja, en nu hebben we Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol.
En je merkt dus ook dat die twee als een soort duo dingen agenderen, met ontwerpen komen. Bijvoorbeeld zo'n Hein de Haas dan uitnodigen en anderen ook hebben uitgenodigd. Wat weer erg leek op een klassieke kabinetsformatie. Allerlei polderorganisaties die langskwamen. Maar het was niet helder dat hen was meegegeven vanuit Wilders, vanuit de PVV. Van wij zouden het op prijs stellen als u nou de komende weken in die bespreking langs deze lijn zou werken. Jaap, je merkt het zelfs aan de wijze waarop die informateurs als het ware verslag doen van hoe ze dingen aanpakken en eigenlijk hoe ze het proces recenseren.
Ja, want je kunt heel liefjes voor elkaar zijn en zeggen van joh, wat fantastisch dat je dat zegt, maar ik heb nog. Ja, dan ga je er in onderhandelingen niet komen. Je moet echt weten wat partijen vinden. Dat is stevig.
Het is ook heel ingewikkeld. Hè? Dus dat vraagt ook best wel het volgende. Maar we gaan met alle vertrouwen morgenochtend om 9:30 verder. Het is niet makkelijk.
Hun rol is een beetje elke dag aan het eind van zo'n onderhandelingsmarathon om de moed er nog een beetje in te houden. Jij zei het eerder al. Om een beetje het schijnbaar onverenigbare toch nog in balans te brengen en de natie het idee te geven. Daar wordt iets groots verricht.
Het gaat vooruit. Meest interessant eigenlijk was dat hij zei, ja, dat we het nu zo doen en dat het zo loopt, dat komt vooral ook door de vorm die we hebben gekozen waarmee we werken. Toen dacht ik, dat is de erfenis van Kim Putters. Kim Putters is een maand bezig geweest om te verkennen en te praten waarover? Over de vorm. En blijkbaar, zegt Dijkgraaf, men is nog steeds als daarin een proces gaande waarin de vorm leidend is. En dat verklaart misschien denk ik ook waarom het allemaal zo stroperig gaat. En dat dus Wilders zegt, ja, er zijn geen knopen doorgehakt.
Als daar niet een stevig pakket komt wat in de buurt komt zoals ik dat wil, dan komt er geen kabinet.
Die zei, ik had weken geleden al klaar willen zijn.
Ja. Nou, ja. Nou is in elke ingewikkelde onderhandeling is er altijd pas een agreement als er een agreement on the whole is. Dus ook een akkoord van 50 pagina's, wat in het verleden vaak het geval was. Dat kan nog tot op het laatste moment aangesleuteld worden en nog punten en commas worden verzet en totaal andere bedragen ingeschreven worden.
Ja, en daarom is de klacht van Wilders dat er op geen enkel dossier knopen zijn doorgehakt, doe ook een klein beetje onwaarachtig. Want wie moet dat doen? Dat is natuurlijk Geert Wilders. Die moet als de grootste partij, hè, zoals ik al zei, ook inhoudelijk en dus niet alleen maar in de vorm de leiding hebben van zo'n formatieproces. Om dus vertrouwen te vinden en met elkaar tot een soort gemeenschappelijke boodschap, gemeenschappelijke opdracht te komen.
Ja.
Dat kun je niet van een voormalig SGP-Kamerlid en een voormalige hoge ambtenaar van het ministerie van Financiën en Algemene Zaken vragen. Dat moeten die politieke leiders zelf doen. En wat dus opvalt, ook uit dus die opmerking van Dijkgraaf, is dat ze dat niet doen.
We hebben vandaag pittige discussies gehad over de financiële plaat.
Ja, PG, het Centraal Planbureau maakt berekeningen, maar dat is niet omdat ze het al eens zijn over bepaalde bedragen. Want ze blijken nog met scenario's te werken. Dus op verschillende belangrijke gebieden hebben ze dus varianten die ze blijkbaar laten bekijken door het Centraal Planbureau. En dan gaan ze waarschijnlijk later nog dan daar prioriteiten in stellen en dat weer in elkaar schuiven.
Jaap, jij stipt hier een heel belangrijk punt aan. De indruk werd even gewekt door de informateurs van dit is een majeure stap. We gaan nu naar het CPB en die gaan dingen doorrekenen. Dat was verrassend, hè? Dus dat werd ook gebracht als, oh, dat is een hele belangrijke stap vooruit, hè, op weg naar een hoofdlijnenakkoord. Er zat een ondertoon in, ze zijn bijna klaar. Vervolgens bleek dat dus het CPB helemaal geen doorrekeningen gaat maken. Want doorrekeningen doe je als je aan die tafel een aantal maatregelen, bijvoorbeeld in de financiële sfeer, of in de sociale zekerheid, of in de zorg, met elkaar hebt afgesproken en dan zegt, Oké, als we het hier over eens zijn, in jouw verkiezingsprogramma staat, dat zou 500 miljoen meer kosten. In jouw programma zeggen we willen dat wel, maar dat doen we ietsje soberder, 200 miljoen. Dan gaan we dus nu het CPB die dingen laten doorrekenen. Is nou het compromis, leidt dat dan tot 400 miljoen of tot 250 miljoen? Dat is doorrekenen. Maar dat is er dus niet. Want scenario's betekenen dat je dus van die verschillende partijen misschien wel verschillende opties hebt gehad. Waarvan dus de anderen zeggen, ja, maar ik kan helemaal niet zien wat dat gaat kosten. Dat moet dus worden uitgerekend door een objectieve feitenchecker.
En als je iets laat doorrekenen, dan heeft het CPB daar meestal een kleine week voor nodig. Vaak ook als er haast bij is, wordt er een weekend voor gebruikt. Maar nu werd er zelfs door de informateurs gezegd dat in het meireces waarschijnlijk zal moeten worden doorgewerkt. En het meireces, PG, dat begint vandaag en dat duurt 2 weken. En na dat meireces komt de Kamer weer terug op 14 mei. En de dag daarna is het 15 mei. En waarom zeg ik dat?
Dan zijn ze klaar.
Dat is de deadline die de informateurs zichzelf in overleg met de Kamer gesteld hebben.
En de heren hebben in een buitengewoon interessant momentje, wat in Brussel heet de doorstep, daar iets over gezegd.
15 mei, dan bent u klaar of er nou een akkoord ligt of niet.
Zeker.
En voor 16 mei hoeven ze u niet meer te bellen. Nee. Allebei bent ook niet beschikbaar voor nog 2 weken erop plakken.
Nee.
PG, wat we hier horen van die informateurs is dat ze er misschien langzamerhand ook wel een beetje genoeg van hebben. Dat die 8 weken die ze voor zichzelf genomen hebben in overleg met de Kamer, dat dat ook echt wel het maximum is.
En dat ze hiermee ook impliciet die 4 fracties heel zwaar onder druk zetten door te zeggen, en als er niks is, dan hoef je mij niet meer te bellen. Want wij sturen een verslag naar Martin Bosma en dan zoeken jullie het maar uit.
Het Centraal Planbureau gaat effecten van maatregelen doorrekenen, opdat in de finale week van 6 mei ook kan worden gesproken over het totaal van de financiële puzzel. Die week van 6 mei wordt daarna wel een hele belangrijke week. Ook wel een finale week wil je uiterlijk op 15 mei deze fase hebben afgerond. Dus dat betekent dat er politiek zal moeten worden onderhandeld over alle onderwerpen en over de financiële puzzel. Want de afgelopen weken hebben we alle gesprekken over de afzonderlijke onderwerpen wel gehad.
Nou, die scenario's, Jaap, dat betekent dus dat het CPB vrij algemeen zal zeggen, nou ja, kijk, als u bijvoorbeeld ja, bij lastenverlichting voor het MKB en voor de middengroepen dit zou doen, ja, dan moet u rekening houden met een verhoging van het tekort van met nog 2 miljard erbij. En ja, we hebben dus nu in die scenario's 3 varianten gezien van hoe je die 2 miljard dan zou kunnen doen. En dan moet u bij dat daarop letten en dat daarop letten. Dat zijn dus geen doorrekeningen. Scenario's zijn perspectieven schetsen. Ja, dit zou ongeveer daartoe leiden.
Of mazige route. Ja.
En terecht, want het CPB zal met die scenario's niet gevraagd zijn te kiezen. Want het CPB zit niet aan tafel, dat zijn die 4. Dus die krijgen van het CPB straks een soort weging van die scenario's. En het CPB zal daar verder, ik zal maar zeggen, echt boven de partijen dan cijfers geven. En zeggen, ja, u moet vervolgens zelf dan de keuzes gaan maken tussen de scenario's en misschien wel tussen de varianten. En dan, Jaap, dan komt dus een veel nadrukkelijker, preciezer conclusie als die getrokken wordt. Die gaat dan opnieuw naar het CPB en dan kan het CPB echt begrotingseffecten in de meerjarenramingen gaan doorrekenen. Niet eerder.
De week van 6 mei is de week van politiek onderhandelen en knopen doorhakken.
Het kan niet anders, PG, dat in deze fase de ambtenaren van het CPB aan het zuchten, aan het kreunen, aan het steunen zijn, omdat ze eigenlijk niet echt uit de voeten kunnen met wat ze tot nu toe van de informatietafel hebben gekregen.
En daar komt nog iets bij, Jaap. En dat is helemaal nieuw in deze kabinetsformatie. We hebben het er al eens vaker aangestipt, maar we moeten het nu zeer nadrukkelijk aanstippen. 3 van de 4 partijen hebben natuurlijk een verkiezingsprogramma op tafel gelegd, ja, bij de informateurs. En daar komen die scenario's ook uit. Die niet zijn doorgerekend door dat CPB. Dus dat is pap. Dat, ja, we weten ook van de oud-CPB-ambtenaar Wim uit Voorhout, die dat wel is gaan doen, dat PVV, BBB, maar ook NSC een programma hebben gepresenteerd dat ja gewoon niet voldoet aan, zeg maar, de basisvoorwaarden van een beetje gedegen financiële doorrekening.
Ja, we hebben natuurlijk afspraken over hoe je de financiële huishouding van de staat vormgeeft. Het Centraal Planbureau heeft een rekenmodel wat permanent wordt gemoderniseerd, maar wat wel een soort vastheid geeft aan politieke partijen, zeker partijen die aan het formeren zijn, maar ook aan de Tweede Kamer om het kabinet in de loop van de tijd weer te controleren. Van, nou ja, als je dit doet, dan is dat het effect. En als je dat doet, dan kan dat weer niet. En als je dat daaruit betaalt, dan is dat misschien verstandig, maar misschien ook niet.
Het is misschien wel goed, Jaap, om eraan te herinneren dat bij de start van Rutte 4 het Kamerlid Omtzigt toen zei, ik vind eigenlijk dat we de regeringsverklaring maar moeten uitstellen zolang de doorrekening van het regeer- en coalitieakkoord door het CPB niet is binnengekomen. En we zijn dus nu in een fase waarin NSC als belangrijke partner van die 4 dus een niet doorgerekend verkiezingsprogramma presenteert en nu het CPB met scenario's wordt verrast.
Ja, nou ja, je kunt natuurlijk het nieuw sociaal contract niet kwalijk nemen dat ze pas kort voor de verkiezingen zijn opgericht en nog niet alles in huis hadden om hun programma al helemaal te laten doorrekenen. Overigens, jij zei net, Wilders is weggelopen uit de kabinetsformatie. Nu ze het over de inhoud hebben. Maar eerder is natuurlijk Omtzigt al weggelopen. Toen mochten ze nog niet over de inhoud praten, maar ze kregen wel allerlei financiële overzichten al binnen.
Via Plasterk.
En Omtzigt had het idee dat de ambtenaren, eigenlijk bedoelt hij dan het vorige kabinet, de onderhandelaars voor het lapje hielden en dat ze dingen leverden waar zij geen kant meer mee uit konden.
En Jaap, is het jou ook opgevallen dat we dat, nadat dit met zoveel kracht werd beweerd en dus de reden was voor NSC om weg te lopen, we het daar nooit meer over gehoord hebben? Over die gigantische miljarden tegenvallers die stiekem als het ware door dat huidige kabinet ineens werden gepresenteerd. En het beeld was heel somber. En Nederland stond als daarop instorten financieel. En op deze manier kon er niet verder worden gepraat, zei NSC toen. We hebben het er nooit meer over gehoord. En ook nu, met het duo van Zwol-Dijkgraaf en dus met die scenario's, hoor je dit verhaal niet.
Misschien ook wel een reden dat zowel van Zwol als Dijkgraaf net als Omtzigt enorm in financiën gespecialiseerd zijn. Elbe Dijkgraaf was in de Tweede Kamer woordvoerder op dat dossier van de SGP vroeger.
En is ook hoogleraar op dat terrein.
En Richard van Zwol die heeft als medewerker en topambtenaar van verschillende ministers, tot en met de minister-president, ook altijd naar de financiële plaatjes gekeken.
Sterker, hij was de allerhoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën en van het ministerie van de premier. Nou, als er dus iemand, zeg maar, gepokt en gemazeld, dat mag je dan wel zeggen, in deze dingen is, dan is dat Richard van Zwol.
Dus als Omtzigt iets poneert, dan krijgt hij meteen weerwoord vanuit de expertise van deze twee mannen.
En dat is misschien wel de reden dat we er nooit meer iets over gehoord hebben, Jaap. Maar dat geeft dus aan dat het financiële motorblok hart van een komend akkoord er in feite helemaal nog niet is. Nou, dan is het snel 15 mei. Zoals jij terecht net zei.
Ja, er is eigenlijk maar één ding wat we al weten. Dat de maximumsnelheid naar 130 km per uur gaat.
Nee, wat we weten, Jaap, is dat dat overwogen wordt. Maar dat minister Van der Wal, die natuurlijk in de VVD Tweede Kamerfractie zit, voor wie Dylan onderhandelt, als minister, we hadden het al eerder over het dubbele pettenprobleem, zei ja, dat kan helemaal niet. Want dan zijn de effecten daarvan op de stikstofbelasting zo groot door het wegverkeer, dat dan als het ware het oplossen van het stikstofprobleem voor de boeren min of meer onmogelijk wordt gemaakt. Het is dus hoogst opmerkelijk, Jaap, dat dus van die onderhandelingstafel, dus op de hele grote thema's, zoals de financiën, zoals asiel, ja, en zoals ook het hele complex klimaat, landbouw, stikstof, energie, hè, vooral duidelijk wordt, min of meer, dat men, hè, ik citeer Wilders, nog op geen enkel dossier een knoop heeft doorgehakt, maar dat wel naar buiten komt, we zijn aan het nadenken om 130 km per uur op de snelweg mogelijk te maken.
Vaak wordt zoiets gelekt omdat er heel veel ellende aan zit te komen. En dan wil een partij, bijvoorbeeld de VVD, toch nog iets positiefs voor de achterban kunnen melden.
Een stuk rood vlees in de arena werpen voor GroenLinks, PvdA, D66, de Partij van de Dieren. Daar wordt ook wel het woord fophef voor gebruikt. En die indruk wekte dit ook. En dat is natuurlijk voor een kabinetsformatie, 5 maanden na de verkiezingen, in een periode dat Nederland ook in Europa natuurlijk voor zeer grote vraagstukken staat. Hè. Het Europa wat ook in oorlog is. En dat, hè, kort voor de Europese verkiezingen, als je daar nou mee moet komen, dat is ook een beetje armoedig. Maar Jaap, we zien ook in de Tweede Kamer dit soort dingen. Want ja, hoe langer natuurlijk die formatie duurt, zo'n kabinet moet dan toch, waarvoor het is aangesteld, doen wat in het belang van het land is. Nou, men is dan demissionair en men heeft dan afspraken ook met de Kamer. En dat zijn afspraken van de Kamer zelf, hè, over wat wel en niet controversieel is. En ja, Hugo de Jonge die heeft wel eens gezegd, hoe langer je demissionair bent, hoe missionairder je wordt.
Ja, zo moest de Kamer bijvoorbeeld een besluit nemen over de publieke omroep, want die hebben een concessie en die moest verlengd worden. En het kabinet zei, daar was ook een rapport over geschreven, we gaan niet voor 5 jaar verlengen, want dan zitten we te veel op de stoel van onze opvolgers. Maar we stellen voor dat voor 2 jaar te doen.
Want dan kon dat advies van Pieter van Geel in die 2 jaar ook worden uitgewerkt. En dus een nieuwe bewindspersoon heeft dan dus 2 jaar om met die omroepwereld zelf, met dat rapport in de hand te zeggen, jongens, wat zijn nou de verbeteringen die we kunnen doorvoeren. Dus dat was een hele constructieve opstelling.
Er is een debat over geweest, over het mediabeleid. En daar hoorde je iets wat je normaal niet kunt horen, omdat dat achter gesloten deuren blijft aan de formatietafel. En dat klonk zo.
En voorzitter, dit is precies hoe de PVV de NPO ziet. Als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegen aangesmeten wordt.
Heb ik u goed gehoord dat u gezegd heeft dat de NPO een nutteloos ding is?
Mevrouw van Vroonhoven kent ons waarschijnlijk ook al langer dan vandaag en zij weet volgens mij ontzettend goed wat onze lijn altijd is geweest. Als het aan de PVV ligt, zouden wij de NPO het liefste opdoeken.
Ja, Jaap, wat je hier dus hoorde, is wat in andere kabinetsformaties dan deze vaak gebeurde in wat men dan noemde zijtafels. Wat heel vaak gebeurde was dat men van de hoofdtafel van de leiders de grote lijnen besprak. en belangrijke lastige thema's uitbesteden aan een zijtafel met bijvoorbeeld leden van de fracties die veel verstand van zo'n onderwerp
hebben. Ja, en als die het er dan onderling uit zijn, dan werd die conclusie naar de hoofdtafel overgeheveld. En dan konden de fractievoorzitters zeggen, nou, dit is prima, dit nemen we over. Of dit is goed, maar we moeten nog even daarnaar kijken. En dit als we er dan volgende week nog een keer over praten, dan kunnen we een conclusie trekken.
Of dit is goed, maar de financiële consequenties die het heeft, die noteren we. Maar bij het totaal financieel plaatje kan het eventueel zijn dat we er nog op terugkomen. Zo werkt dat. Maar deze formatie heeft geen zijtafels. En waarom is dat? Dat is natuurlijk glashelder. Omdat de PVV als grootste gewoon geen mensen kan leveren die op niveau met bijvoorbeeld de VVD'ers het gesprek kan voeren ten behoeve van die hoofdtafel. Want ze weten er gewoon niets van.
Nee, en er speelt nog iets. Bij NSC is het probleem dat ze vaak nogal afwachtend zich opstellen in politieke discussies. Zelfs in de plenaire zaal van de Tweede Kamer als er moties worden ingediend. En collega-Kamerleden vragen aan NSC, gaan jullie voor of tegen die motie stemmen? Wat zijn jullie van plan? Ja, dat weten we nog niet. Dat moeten we in de fractie nog bespreken. Dus zo'n nieuwe partij, ja, die moet vaak ook nog op allerlei terreinen het wiel uitvinden.
Nee, je ziet bij de PVV het nog een slagje erger dan bij NSC. Namelijk dat ze gewoon wegblijven uit debatten. Omdat Wilders dan, zeg maar, bij het duo van Zwol-Dijkgraaf zit. En men dus geen instructies heeft gekregen van de grote geblondeerde leider over wat ze eigenlijk vinden.
En de derde partij die aan tafel zit, BBB. Ja, die had in de afgelopen periode, toen Caroline van der Plas er alleen voor stond, vaak op een aantal punten de neiging om gewoon te kijken, wat doet de VVD, wat doet het CDA? Die partijen kennende, kunnen we hier wel in meestemmen in hoe zij zo'n motie wel of niet steunen. En ja, nu zitten ze natuurlijk met een iets grotere fractie in de Kamer, maar het blijft nog steeds maar een 7-persoonsfractie.
En volgt heel sterk de PVV daarbij. En de PVV, nou ja, zeiden we al, ja, die krijgt geen instructies. Dus je krijgt dus de merkwaardige situatie dat er dus geen zijtafels zijn. Volgens mij is dat een belangrijke reden. Ik wijs even op het vorige punt wat we behandelden, Jaap. Van dus de stroperigheid. Omdat er dus geen, zeg maar, expertkamerleden erbij zitten die nog met nieuwe ideeën, met uitwerkingen komen van eerdere punten die besproken zijn. Het moet allemaal via die tafel, met die vier mensen, met soms een secondant erbij. Dat betekent dus dat er een enorme file ontstaat van onderwerpen die men ook nog moet behandelen. Waardoor het overzicht ook van het geheel, waarschijnlijk als die twee informateurs dat niet heel scherp doen met hun staf, dat overzicht zelfs verloren gaat.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, er wordt gelekt.
Ja, ik ga helemaal niet zeggen over mensen die blijkbaar stukken hebben gelekt. Dus dat is niet zoals het hoort en dat ga ik ook dus niet op reageren.
Jaap, we hebben in deze kabinetsformatie zeer recent misschien wel het meest majeure politieke lek, nou in jaren, uit Politiek Den Haag te pakken gekregen. Het meest opmerkelijke lek sinds Gert-Jan Segers in de vorige kabinetsformatie het complete concept regeerakkoord in de trein liet liggen. En jij weet, Jaap, welk lek ik bedoel.
Ja, dat lek is dat ze blijkbaar aan de formatietafel van plan zijn in Nederland een asielcrisis uit te roepen, waardoor ze vanuit Europa uitzonderingen zouden kunnen krijgen op het beleid. En het idee van Geert Wilders, een asielstop dichterbij komt.
Ja, Jaap, het is wel opvallend dat deze gedachte ineens opsprong en naar buiten lekte, zodra Hein de Haas van het echte verhaal over migratie als expert was opgetreden in de formatie. Ik denk niet dat Hein de Haas bij deze gedachte nou heel senang zou voelen. Want het was opvallend dat het de andere expert, namelijk Jan van de Beek,
ja,
was die vervolgens in de media begon te roepen, oh ja, nee, dat was een heel goed idee. En dat zou kunnen om vervolgens te melden dat hij natuurlijk geen jurist is, dus helemaal niet weet hoe dat zou moeten.
Nee, het is een man van cijfertjes.
Een statisticus.
Maar ja, als je het beleid wil veranderen, en dat beleid is vastgeklonken ook aan allerlei internationale afspraken, te beginnen in Europa, En daar heeft Nederland altijd met veel plezier aan meegedaan. Want hoe meer je in Europa kunt regelen, hoe beter voor Nederland. Omdat het nationaal niet te doen is.
Sterker nog, er is heel recent, Jaap, met veel applaus en bijval, ook vanuit het kabinet, natuurlijk na veel jaar worstelen in Europa, een migratieakkoord tussen de lidstaten bereikt. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk dat je dan in een kabinetsformatie zegt, nou, we hebben dus een akkoord met al die landen, na al die jaren, Nederland doet daar ook, con amore, om het eens goed Italiaans, Europees te zeggen, aan mee. En wat doet Nederland vervolgens? Meldt dan ineens bij de 26 collega lidstaten, maar het is zo'n ontzettende crisis bij ons, wij gaan er niet aan meedoen. Want dat is in feite wat je zegt.
Ja,
en dit is daarom ook zo opmerkelijk, Jaap, dat het dus dit punt uitlekt. Want het asielthema is het thema waarop de VVD het kabinet Rutte 4 heeft laten vallen.
Ja.
En het is een thema waarin zowel NSC als PVV in de verkiezingscampagne zichzelf heel erg heeft geprofileerd. Met aantallen die dan het maximum zouden zijn of zelfs helemaal nul. En we weten uit alle onderzoeken sinds de verkiezingsuitslag dat de kiezers op de PVV eigenlijk een hele heldere houding hebben. Die hebben gezegd wat Wilders moet doen. Hij moet leveren op het punt van dus de drastische reductie van de immigratie in Nederland. En sommigen hebben over asielzoekers, weer anderen hebben het over vluchtelingen. Men gooit al die begrippen door elkaar. Maar het gaat om een drastische reductie van de immigratie. Alle andere onderwerpen waar Wilders van zegt dat hij dat belangrijk vindt, het eigen risico en wat dan niet, vinden zijn kiezers eigenlijk helemaal niet belangrijk.
Van de Nederlanders vindt volgens Maurice de Hond 74% dat de immigratie fors omlaag moet. En van de PVV-stemmers vindt dat 100%.
Betekent dus dat men aan die tafel rond dit onderwerp, en Wilders was ook niet voor niks weggelopen rond dit onderwerp, zozeer met elkaar in de klem zit, dat men in feite een procedure heeft bedacht om als het ware het onderwerp over de heg te gooien. Want op het moment dat je zegt, wij roepen, het is een grote crisis, dus Nederland kan het niet oplossen, want dat is wat je zegt. Als je tegen de collega lidstaten zegt, het lukt ons niet. Zoals de Grieken dat hebben gehad met die eilanden.
Ja.
Toen, zoals Hongarije het had in 2015.
De Italianen hebben het gehad. En Cyprus heeft het gehad.
Spanje met de Canarische eilanden.
En juist omdat daar niks voor voorzien was in de Europese regelgeving, is nu dat nieuwe akkoord afgesproken. Dat duurt overigens nog 2 jaar voordat dat daadwerkelijk in werking treedt. Maar ook in dat akkoord staat dat een land wat een nationale crisis wil uitroepen over dit terrein heeft moeten laten zien dat het land er alles aan gedaan heeft om zo'n crisis te voorkomen. En dat de noodsituatie ook plotseling is opgetreden. En dat is dus niet de situatie die we in Nederland kennen. Want de klacht is er al jaren. En de situatie die verandert in de loop van de jaren ook niet heel veel. Luister maar naar staatssecretaris Van den Burg. Want die heeft natuurlijk de afgelopen jaren ook niet stilgezeten. En die heeft wel degelijk in Europa overleg gevoerd van hoe kunnen we dit nou het beste aanpakken in Europa. En wat kunnen we als Nederland doen om ook in Nederland het probleem kleiner te maken.
Als het gaat om de opvang van reguliere asielzoekers, dan zijn het er weliswaar heel erg veel op dit moment. Maar is het nog steeds regulier dat wij te maken hebben met de instroom van asielzoekers? En er wordt ook natuurlijk door de Raad van State aangegeven, daar mag je geen noodwetgeving voor inzetten. Dat moet je gewoon oplossen met beleid en met wetgeving.
Ja, kijk, Erik van den Burg is natuurlijk, die weet van de hoed en de rand op dit punt in zijn terrein. Ook het Europees overleg. Hij was dan ook een van de mensen die echt diep gelukkig was dat het was gelukt om dat akkoord te bereiken.
Ja, en tegelijkertijd ook diep ongelukkig toen het kabinet viel op zijn beleidsterrein.
En desondanks lukte het hem om in Europees verband dat met de collega's voor elkaar te krijgen. Hij verwees overigens in de Tweede Kamer al in 2022 naar het feit dat we in Nederland een vreemdelingenwet hebben. Dus dat is de nationale wetgeving die zegt ja, de situatie kan zich voordoen dat in Nederland de omstandigheden zo dramatisch zijn dat je tijdelijk een stop kunt zetten tot bijvoorbeeld het binnenlaten van vreemdelingen. Dat kan in geval van oorlog of buitengewone omstandigheden. en zeer uitzonderlijke situaties. Dus je moet dan denken aan, stel de dijken in Zeeland zouden weer doorbreken. En je moet dus alle hulptroepen naar Zeeland sturen om die dijken te repareren en mensen te redden. Dat je dan zegt, we kunnen nu even geen mensen van de IND als daar aan het werk zetten, want die moeten allemaal ook naar Zeeland. Over dat soort dingen heb je het. Zoals dus bijvoorbeeld in Griekenland toen met het eiland Lesbos het geval was. Dat volledig overrompeld raakte. Waar zelfs voor de mensen die daar, de bewoners van het eiland, geen eten meer was. Nederland heeft op dat punt echt een probleem als ze dit zou doen naar de Europese partners. Want de instroom in Nederland, ook van asielzoekers, is op het gemiddelde van de EU.
Ja.
Nederland behoort helemaal niet tot de landen waar bijvoorbeeld sprake is van een enorme instroom. Nederland zit ongeveer op het gemiddelde.
Het aantal asielaanvragen per miljoen inwoners in de Europese Unie is 2470 en in Nederland 2221.
En ja, als je dan zegt, we hebben een nieuw kabinet geformeerd. En onderdeel van de manier om die vier partijen als het ware aan elkaar te klinken, is dat we roepen dat er een crisis is en we dus eigenlijk de problematiek uitbesteden aan de collega lidstaten. Van jullie moeten ons een beetje helpen dat wij voorlopig niet doen wat we eigenlijk moeten doen. Ja, dat zal niet tot heel veel respect, ook voor dat nieuwe kabinet, ik zal maar zeggen, bij de buurlanden in Brussel leiden.
De landen die een nog veel groter probleem hebben dan Nederland zijn Cyprus, Oostenrijk, Griekenland, Duitsland, Luxemburg, Bulgarije, Zwitserland, Slovenië, Spanje, België, Estland, Ierland, Frankrijk en Italië. En dan pas komt Nederland.
En dan zwijgen we nog maar over de enorme hoeveelheid Oekraïnse vluchtelingen voor oorlog en ellende in landen als Roemenië, Polen en de Baltische landen. Die landen zullen zeggen, en dat nieuwe Nederlandse kabinet komt hiermee bij ons aanzetten.
Ja, die landen staan dus onder Nederland over de normale asielaanvragen, maar die hebben wel dat probleem tussen aanhalingstekens extra.
Wat mij bij dat lek over we gaan een soort crisis uitroepen, vooral dus trof, was dit is een procedure maatregel. We bedenken een uitzonderingssituatie.
Ja, want die roepen we af. Als je in een crisis zit, dan kun je even bevriezen. Dan kun je even de rest laten wachten op nieuw beleid. Want je weet het even niet en je gaat nadenken.
Dus eigenlijk betekent het, als dit dus de denklijn zou zijn, één, dat komt uit, ja, ik zou maar zeggen, bijna technocratisch, bureaucratisch denken. En ten tweede, dat natuurlijk inhoudt dat die vier partijen met elkaar hebben geconcludeerd dat ze het niet weten wat ze eigenlijk willen.
Uiteindelijk vind ik echt heel erg belangrijk dat minder mensen naar Nederland komen. Of dat nou gaat over asiel, studie en werk. En dat we echt grip op hebben op wie er naar ons land komt. Dat is onze inzet en daar zijn alle ideeën bij verder wel.
Kijk, als je dus zo'n crisis afkondigt, dan geeft dat misschien zelfs de mogelijkheid om dus die maatregelen waar Rutte 4 op viel, omdat de VVD ze onvoldoende vond, om die alsnog door te voeren van, nou ja, dan doen we alvast maar iets. En de rest van het probleem, ja, dat gaan we met Europa bespreken, want de Europese instituties en de buurlanden moeten ons daarbij helpen.
Nou ja, misschien is het Europese akkoord wat gesloten is al wel ongeveer wat toen in de ministerraad werd besproken. Want daar gaat het om het verminderen van de instroom echt aan de basis. Dus lang voordat ze zich in Nederland melden.
Ja, dat is nog een tweede punt, Jaap. Je zou dus de situatie krijgen dat nadat men die crisis heeft afgekondigd, nou, het is niet ondenkbaar dat men dan onder de buurlanden, de lidstaten en de commissie, dat men zegt, je moet zo'n nieuw kabinet ook even ter wille willen zijn. Dus dat men bijvoorbeeld zegt, nou, 3 maanden. En dan kunt u even met elkaar kijken, ook met ons kijken. Maar na 3 maanden moet je dan gewoon beleid gaan voeren. Nou Jaap, dan zou dus het kabinet, wat door sommige Wilders 1 wordt genoemd, zou dus na 3 maanden na zijn aantreden moeten zeggen, nou, die asielcrisis die is nu over, want dat loopt af. En we hebben heel goed gepraat in Brussel. En er ligt een prachtig migratieakkoord van de 27 lidstaten, waaronder Nederland. Er staat ook onze handtekening als Nederland onder. En we hebben dus nog dat pakket van het kabinet Rutte 4. Nou, dat gaan we maar vast doorvoeren. Zie jij dit, de PVV en ook BBB en zelfs NSC, aan de kiezers, aan zijn eigen kiezers, maar ook aan de burgers vertellen? Ik niet. Want Wilders zei dus niet voor niks, Jaap, dat hij ervan uitgaat dat er een afspraak moet komen, dus van Zwol en Dijkgraaf, die heel dicht tegen zijn ideeën aan zit, want anders is er geen kabinet.
Ja, vandaar ook de uitspraak in de wandelgang van Pieter Omtzigt.
Ga niet over de stand van de onderhandelingen, maar als wij er over asiel uit zouden zijn, dan denk ik dat we over alles uit zijn.
Maar daarmee, Jaap, geeft dus de aanvoerder van Nieuw Sociaal Contract in feite aan Wilders een soort mandaat om te besluiten op te blazen of af te concluderen. En daarmee heeft NSC in feite het besluit in handen van Geert Wilders gelegd. Nou, zo'n crisis, hè, en de gedachte dat je daarmee voorlopig dus in feite niks doet, want dat is het meest opvallende, is wat natuurlijk heel bekend voorkomt in de politiek. Hè. Daar is een bekende uitdrukking voor. Kicking the can down the road.
Het cola blikje voor je uit schoppen.
Ja, maakt een hoop lawaai, maar er gebeurt niks. Wat het natuurlijk ook doet, is ja, vanuit onderhandelingen en vanuit het vormen van zo'n hoofdlijnenakkoord, hè, want dat is het eerste wat moet gebeuren, natuurlijk ook wel best slim kan zijn. Want als je dus zegt, we gaan die asielcrisis afkondigen en dat moet gebeuren, dan heb je zo'n hoofdlijn. Dus dat kun je opschrijven. Feitelijk zeg je daarmee, en we hoeven dus voorlopig niks concreet te beslissen. Want het is een crisis, dus we moeten nu crisismaatregelen nemen. Dat betekent dus ook dat je over wat je eigenlijk zou willen en moeten doen, het ook niet oneens hoeft te zijn. Want je formuleert niet wat je van plan bent te gaan doen. Je roept, het is een crisis.
Doet een klein beetje denken, PG, aan het kabinet Rutte 1, waar de toenmalige minister voor Immigratie en Integratie, Gert Leers van het CDA, permanent op pad werd gestuurd met onmogelijke opdrachten. En hij moest vooral in Europa gaan overleggen en proberen er voor Nederland zoveel mogelijk uit te slepen. Dat was dus ook een soort van crisis die permanent in dat kabinet hing.
Ja, en dan kon hij dus elke keer weer met goede moed terugkomen met de mededeling. Ja, men heeft veel begrip voor Nederland. Het was een en al empathie en sympathie. Maar ja, Nederland kon natuurlijk niet een soort uitzonderingspositie structureel
en
eisen.
En zelfs als hij een komma had kunnen verzetten in Brussel, dan kreeg hij van Geert Wilders, de gedoogpartner, de wind van voren.
Jaap, deze gedachte van zo'n asielcrisis en daarmee dus eigenlijk tijd winnen, procedure, complexiteiten verhogen en hopen dat je iets van een soort uitzonderingspositie krijgt. Ja, dan denk ik onmiddellijk, dit is de opt-out manier van denken van Nieuw Sociaal Contract die we ook in de Europese verkiezingen zien. Want die partij is wel vaker dol op procedurele complexiteiten. Het ingewikkelder maken, ja, procedureel, want het moet allemaal kloppen. En tegelijkertijd geen beslissing nemen, weifelen. En een opt-out in Brussel.
Ja, dus jij vermoedt dat deze surplus wel eens bedacht zou kunnen zijn door Omtzigt en zijn mensen. En als je dan het woord crisis gebruikt, dan maak je het ook Geert Wilders naar de zin. Want ja, die vindt het ook echt een crisis.
En de VVD zal dan denken, nou ja, voorlopig gebeurt er dus niks. En dat betekent waarschijnlijk, à la Erik van den Burg ook, hè, die wijst naar de vreemdelingenwet en de bestaande verdragen waar Nederland vastzit, dat na een tijdje, hè, als dat kabinet er eenmaal een half jaar zit, de conclusie zal zijn, ja, nou ja, die crisis is nu voorbij. Hè, die opt-out periode is voorbij. En we gaan maar gewoon weer door waar we gebleven waren.
Ja, PG, nou kan dit toch niet echt naar de zin van informateur Richard van Zwol zijn. Want die heeft net een heel dik rapport geproduceerd. Het rapport van de Onafhankelijke Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. En daarin wordt geadviseerd aan de regering om een consistente lange termijnvisie te ontwikkelen. Nou ja, van zo'n visie is hier natuurlijk geen sprake.
Nee, ik denk dat het voor de informateur ook helemaal vanuit, ik zal maar zeggen, een soort ja, politiek bestuurlijk zelfrespect ook lastig zal zijn als hij, zeg maar, op 15 mei zou moeten komen met de mededeling. Ja, we hebben geconcludeerd, het is een crisis. En voorlopig gaan we dus crisismaatregelen bespreken in Brussel. En dan zien we daarna wel. Ja, dat is niet wat hij adviseerde.
Nee, ik las overigens even terug in de Volkskrant van 15 januari toen dat rapport verschenen was. Daarin stond dat de commissie van Zwol veel vertrouwen heeft in het asielakkoord van de Europese Unie. Waarin het plan is dat asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning in speciale centra aan de buitengrenzen een versnelde asielprocedure afwachten. Nou, dat is nou net dat akkoord waar we het zojuist over hadden. Dat werd dus als een deel van de oplossing gezien door Van Zwol.
Sterker nog, dat is een plan dat heel nadrukkelijk is gepresenteerd door de amper coalitie van Olaf Scholz. Dus van de SPD, de Groenen en de FDP. Ja, ik denk dat dat voor de PVV dus heel lastig wordt om, ja, met een verhaal te komen van, nou, we hebben een crisis en dat leidt ertoe dat we voorlopig dus niks doen, de facto. En uiteindelijk gaan we dus mee in die Europese gezamenlijke oplossing waar zo om geworsteld is al die jaren, waar Erik van den Burg dus zo blij mee was. Hoe noemde hij hem ook alweer, Wilders? Een eng mannetje, hè?
Waarom heeft u dat getwitterd over de heer van den Burg?
Wat heb ik getwitterd?
Ja, dat u vindt het een eng mannetje. Het is fijn dat hij snel opkrast.
Nou, weet u, als iemand die een staatssecretaris die van Nederland één groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt, als die degene die daar wat aan wil doen in de openbaarheid in de Kamer smalend zegt dat hij het een, wat was het, fantastisch idee vond dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Lees geen, dat Wilders geen premier wordt. Dan neem ik daar op een harde manier afstand van. Dat was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, dat zal nog veel worst zijn.
Overigens is er nog een reden waarom natuurlijk als je zo'n asieltoestand uitroept en je dus eigenlijk zegt we gaan crisismaatregelen nemen, maar echte maatregelen die komen daarna. Dat is natuurlijk voor de VVD om nog een reden niet onaantrekkelijk, ja. Want het betekent dat dus dat nieuwe kabinet ook geen maatregelen kan gaan nemen voor de lange termijn, hè, vanuit zo'n visie, voor de reductie van de arbeidsmigratie. En zowel de VVD als BBB konden daar wel eens heel tevreden mee zijn. Want dat raakt in belangrijke mate hun achterban.
En zolang het een crisis is en iedereen dat aan tafel erkent, kunnen de PVV-kiezers het idee hebben dat er toch naar Wilders geluisterd is. En hoeven ze niet het idee te hebben dat ze, zoals Johan Derksen dat onlangs in Vandaag Insight zei, voor Jan Lul hebben gestemd.
Kijk, het is best een hele serieuze zaak. Want
ja, wel.
Wat een paar miljoen Nederlanders hebben op Wilders gestemd, ook maar met één doel, de migratie stoppen. Ja. En dat blijkt onmogelijk te zijn. Dus die hebben allemaal van Jan Lul.
Hij wist dat natuurlijk al, Johan. Dit wist je al. Dit
ja, maar hij dacht... Hij
iedere
dacht,
keer verteld.
Hij dacht dat hij dat wel voor elkaar zou krijgen. En hij had natuurlijk gehoopt dat de VVD een beetje mee zou gaan. En die boeren.
Ja,
om zich doet dat sowieso niet.
Dit weglopen is er ook een beetje voor de bühne. Om naar zijn achterban te laten zien van kijk mij, ik ben de boos
over. Ja, ik leef er niks meer in.
Hij weet natuurlijk ook wel dat hij daar niet heel ver mee kan komen. En
nee.
Ik bedoel, en ons duo Peppi en Kokkie, oftewel
ja, maar,
Willy Walden, Wilfried Muizelaar.
Er zitten rechtse regeringen in Italië die hebben ingezet op migratie.
Ja,
er zijn er nog nooit zoveel binnengekomen als dit moment.
Daarom, dus hij moet wel weglopen om te laten zien. En Van Zwollendijk gaat denken ook van ja, ach, wat maakt het uit.
Johan Derksen als de politieke goeroe. Wie had dat gedacht?
Nou ja, in deze nieuwe tijd, PG, de nieuwe tijd, moet je af en toe toch andere bronnen aanboren dan bij doorsneekabinetten. PG, de kabinetsformatie duurt nu ruim 5 maanden. Ondertussen loopt op het Binnenhof ook nog vaak vrolijk, zoals we hem kennen, Mark Rutte rond. Nienke de Zoete van Nieuwsuur kwam hem tegen.
Dag meneer Rutte, ja, u bent er ook nog steeds, hè?
Wat zei u?
U bent er ook nog steeds. Ja, in levende lijven.
Ja,
en toch krijgt u het verwijt dat u over uw graf heen regeert.
Daar moet ik mee leren leven.
Maar 3 miljard naar Oekraïne en u kondigt dat al aan Zelensky, terwijl de Kamer nog van niks weet.
Ja, weet u, de oorlog stopt niet op 31 december... En het is van groot belang dat Oekraïne dit wint, dat Rusland dit verliest. Onze waarden staan op het spel.
Maar toch, dat is allemaal zo. Maar dat u dan toch dat al aan Zelensky vertelt. Kijk eens, 3 miljard. En de Kamer weet nog van niks en de formerende partijen ook al niet.
Nou, tegelijkertijd geeft de Kamer ons een mandaat op dit punt alles te doen wat nodig is. En dat doen we dus ook.
Nou, toch hoor ik ook wel mensen in de wandelgang langzamerhand. Nou ja, 3 miljard is dat soms nodig voor dat NAVO-baantje.
Nee, heeft niets mee te maken.
Ja, maar begint dat niet langzamerhand een beetje te wringen?
Nee hoor, bij mij niet. Nee.
Ja, maar bij anderen misschien wel.
Ja, dat is hun probleem, maar ik doe mijn werk. Ja.
Maar u voelt dat totaal niet?
Nee. Ik moet gewoon mijn werk doen en wij als kabinet. En het is echt van heel groot belang. Hè. We moeten zich voorstellen als Oekraïne dit zou verliezen. Dan zou Rusland succesvol een oorlog hebben gevoerd in Europa. En bovendien ook nog een heel land hebben opgeslokt. Moet je eens kijken wat dat betekent voor de veiligheid van de Baltische landen, van Polen. Maar uiteindelijk ook van ons. Nog even los van de waarden die op het spel staan. Dus het is van groot belang. En dat steunt ook een grote Kamermeerderheid om dit te blijven doen.
Ja, maar niet alle formerende partijen. Begrijpt u hun bezwaren?
Nee, totaal niet. Nee, nul.
De vrolijke, zelfverzekerde Rutte.
Ja, Jaap, maar jij weet ook dat de vrolijke Rutte, soms met appeltje en mutsje op de fiets, ook wel een beetje een show is. Hij kan ook heel goed vrolijk acteren.
Ja, nou ja, we hadden het aan het begin van deze aflevering over dat hij uit de slof is geschoten tegen de VVD-ministers in de ministerraad.
We zien dus, nou, hoe langer het duurt, hoe meer er een soort divergentie komt tussen de VVD van de kabinetten Rutte, 4 maal, en een VVD die in een nieuwe constellatie niet meer de leidende partij is, dus ook niet meer de initiatiefnemende partij is, maar tegelijkertijd dat moet overlaten aan een partij met 1 lid, waarvan we dus al in de onderhandelingen zien dat die in feite inhoudelijk een vacuüm is. Ja, jij zei dat gaat schuren.
De VVD brak met het oude kabinet op asiel en migratie toen Dylan Jessilgus namens de VVD onderhandelde met de andere coalitiepartners en er niet uitkwam. Dylan Jessilgus werd de lijsttrekker en zij zette de deur open naar Geert Wilders, waardoor kiezers van de VVD dachten, ja, dan kunnen we net zo goed op Wilders gaan stemmen als de VVD daar toch mee gaat samenwerken. Dan laten we zien hoe belangrijk we dat vinden, asiel en migratie, dat er wat aan gebeurt.
Ja, het openen van die deur door Jessilgus was natuurlijk een van de inmiddels serie dingen die Mark Rutte met al zijn vrolijkheid toch wel even moest slikken.
Ja.
Want die open deur, wie had die deur zo principieel vanuit echt liberale beginselen dichtgegooid?
Dat was Rutte en dat heeft hij ook jarenlang tot in den treuren herhaald in Tweede Kamerdebatten.
En laten we ook niet vergeten dat Wilders natuurlijk wel de Wilders was, ja, die over VVD'ers, niet alleen Erik van den Burg, zeer recent, maar bijvoorbeeld over Rutte's steun en toeverlaat Sophie Hermans, de meest verschrikkelijke dingen zei. En die deur gaat zomaar open. Dat is natuurlijk voor ook in de menselijke sfeer, voor bijvoorbeeld iemand als Rutte en Sophie Hermans als politiek duo, natuurlijk buitengewoon pijnlijk.
Ja, dus hoe vrolijk Rutte zich ook voordoet, dit moet hem parten spelen als hij nadenkt over zijn partij en de toekomst van die partij, de VVD.
En wat dacht je van wat er gebeurde met de spreidingswet? Dat was een spreidingswet van het kabinet Rutte. Daar had men dus in die coalitie met elkaar geworsteld. Hè, want dat was een moeilijk punt. Rondom ook weer de verdeling van asielzoekers over de gemeenten. Nou, daar werd dus Erik van den Burg op pad gestuurd. De Tweede Kamer nam die wet aan. Maar hij kreeg daarvoor heel veel complimenten voor de manier waarop hij dat had aangepakt. En vervolgens was het de VVD, nota bene, mevrouw Jesselgus, die eigenlijk zei, ja, nou laat de Eerste Kamer dat maar afstemmen. Nou, dat leidde tot groot gedoe, waarbij Sophie Hermans nog weer moest bemiddelen. En door een politiek, ja, zoals zo iemand die daar in het circus bovenin allemaal van die draaiingen loops maakt en uiteindelijk weer op zijn benen terechtkomt. Zo heeft Erik van den Burg in de Eerste Kamer het voor elkaar gekregen. Maar ook dat moet natuurlijk voor Rutte als premier in relatie tot zijn eigen partij en ook bewindslieden van zijn eigen partij natuurlijk wel even een ding zijn geweest. Wat overkomt me nu.
Ja, en het hoofdonderwerp waar Rutte de afgelopen maanden mee bezig is geweest, Oekraïne, dat werd ook al niet positief bejegend vanuit de toekomstige coalitiepartners
weet
van de VVD.
Weet jij nog dat Rutte een tijdje geleden in de Kamer richting NSC en BBB zelfs dreigde met onmiddellijk aftreden van het hele kabinet.
Ja.
Als zij bij een hele rare motie ineens de financiële ondersteuning voor Oekraïne zouden schrappen via Europa.
Ja, En nu, het viel al in het gesprek van Nienke de Zoete met Rutte, die 3 miljard voor Oekraïne. En ook een afspraak dat de komende 10 jaar Oekraïne op Nederland kan blijven rekenen.
En het feit dat dus daar ook weer vanuit die 4 onderhandelende partijen, met name vanuit ook de PVV, werd gezegd, nou ja, wacht even, dat zien we nog wel hoor. Ook dat was natuurlijk voor Rutte, en echt niet alleen, omdat hij ook kandidaat zou zijn als secretaris-generaal van de NAVO, natuurlijk een buitengewoon pijnlijk signaal.
En je hoorde Rutte al zeggen over Oekraïne. Het is niet zo dat op 31 december ineens die oorlog voorbij is en dat we dus niet vooruit hoeven te plannen. Eenzelfde redenering heeft de minister van Financiën, Steven van Weyenberg,
over de opvolger van Kaag,
over het brede financiële plaatje, de voorjaarsnota.
Het kabinet heeft echt hier zelf deze voorjaarsnota gemaakt. Dat vind ik ook passend, hè? Wij moeten vanuit onze verantwoordelijkheid nu het huishoudboekje netjes maken. En dan kan een formatie, aan de formatietafel, kunnen de plannen voor de komende jaren worden gemaakt. Maar ja, en sommige uitdagingen, ja, daar moeten we wel op handelen. Bijvoorbeeld de Oekraïne-oorlog. Ja, die is helaas nog niet afgelopen. Dus ook voor volgend jaar maken wij geld vrij voor extra militaire steun. Maar ook de afhandeling van de toeslagenaffaire, Groningen, ja, dat kan niet wachten.
En dit was dus, PG, een van die dingen waar die VVD-ministers over zaten te miezemauzen in de ministerraad, waar Rutte zo boos over werd.
En daar speelt natuurlijk nog iets. Een stukje oudzeer, ook weer van Mark Rutte, ja, naar zijn eigen partij. En Jaap, jij weet, bij een premier, we hebben het ook bij Lubbers gezien en ook bij Kok, als die op een bepaald moment merkt, het is mijn eigen partij die mij dwars gaat zitten, dan komt er een heleboel oudzeer en irritatie en meer boven. En dat zag je hier bij Rutte ook. Want een van de dingen waar dus meneer Van Weyenberg een oplossing voor moest vinden, was het feit dat de VVD in de verkiezingscampagne de kiezers had beloofd, nee, de benzineaccijns gaat niet omhoog, u moet al zoveel betalen. Nou, dat werd met een of andere flutdekking aangebracht, waar mevrouw Kaag buitengewoon ontstemd over was. En haar opvolger moest nu, want die dekking verviel weer na een jaar, dus een nieuwe dekking vinden.
Vandaar dat die 130 kilometer per uur ineens begon te druppelen als lek uit de kabinetsformatie. Dan hebben de automobilisten toch nog iets om naar uit te kijken.
Precies, Jaap. Zo gaan die dingen.
PG, jij noemde al Lubbers en zijn opvolger Elko Brinkman en Kok en zijn opvolger Ad Melkert. Beide nieuwkomers, potentiële premiers, moesten zich profileren. En dat vonden hun voorgangers niet fijn. En dat zien we nu ook weer bij Dylan Jesselgus richting Rutte.
En wat je dus ziet met dat dubbele pettenprobleem van Jesselgus, dat hoe langer natuurlijk ja, die petten maar op haar hoofd zitten, hoe sneller en heviger natuurlijk het wederzijds elkaar wat gunnen en begrijpen gaat slijten.
Ja.
Dat begint al heel snel, maar dan zijn we nee, maar dat komt goed. En Rutte heeft ook in de verkiezingscampagne, heeft bijna geen campagne gevoerd voor de VVD. Maar toen hij deed, nee, maar ik sta helemaal achter Dylan.
Ja.
Hij was ook helemaal voor dat de deur naar de PVV werd opengezet. Je kon aan zijn gezicht zien dat hij er niets van meende.
En deze tegenstelling tussen die twee heeft Rutte een beetje kunnen vermijden de afgelopen tijd, door vooral in het buitenland te zijn, op reis. Maar ja, op een gegeven moment, kijk maar naar Oekraïne, dan kom je toch weer bij de begrotingsvoorbereiding en bij de voorjaarsnota terecht.
Het is heel simpel, Jaap. Als die 4 partijen gewoon in 4 maanden ja, een hoofdlijnakkoord hadden gemaakt en er nu dus ongeveer een kabinet kon aantreden, dan had het kabinet Rutte 4 kunnen zeggen, wij bereiden ambtelijk, financieel, alle stukken voor. Het nieuwe kabinet kan dan in de loop van de maand mei beslissingen nemen en dan is het helemaal goed. Want zo'n voorjaarsnota, die moet gewoon worden gemaakt. Ook vanwege de Europese afspraken over het zogenaamde semester, zoals dat in Europa heet. Je moet als lidstaten voor de zomer melden wat je financieel gaat doen. En dat is voor ons ook met ook op Prinsjesdag handig, zodat je met elkaar weer verder kunt.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, jij noemde al een paar namen. Er zijn dus in de geschiedenis meer confrontaties geweest tussen leiders en hun opvolgers.
De overgang van leiderschap, Jaap, is in de wereldgeschiedenis, ik zal maar zeggen, tot in het oude Egypte, kun je daar voorbeelden van vinden. Dat gedoe oplevert. Denk ook aan het geweldige boek van Simon Sebag Montefiore, The World, A Family History. Heel veel van dat soort leiderschapsdingen zijn ook vaak vader en zoon. In families, een dochter die slimmer en ambitieuzer is dan misschien de zoon. Het komt in alle verhalen over dynastieën en wereldrijken van vroeger. En dus ook in heel veel opera's voor.
En dus ook in politieke families. We zagen het onlangs in dat prachtige verhaal van Koen Brummer over Sam van Houten. Sociaal-liberaal. Die vond dat de grote Thorbecke, de grote vernieuwer Thorbecke, wat al te conservatief aan het worden was.
Kon die niet eens langzamerhand weg.
Precies.
En met dat fantastische kleine briefje. Hè, wat Koen Brummer had gevonden zonder datum, waarin dus Thorbecke zijn irritatie gewoon aan het papier had toegevoegd. Want dat deed hij blijkbaar vaker, dat hij gewoon op een kattenbelletje een soort emotie weergaf. Omdat Thorbecke, hè, dus van binnen een heel emotionele man was, maar naar buiten zo'n hele strakke professor. Hè, dat briefje, wat was toch? Gij van Houten denkt wel, ja, maar u weet nog niet. Hè. Zoiets was het, u weet nog niet wat ik allemaal nog kan.
Ja, en hetzelfde.
Daar zat een intense, ja, rivaliteit, maar ook het gevoel, er komt dus een nieuwe generatie leiders, zoals Sam van Houten, en die willen mij wegjagen.
En hetzelfde speelde bij Partij van de Arbeid-leider Joop ten Uyl. We hebben in Betrouwbare Bronnen eens uitgebreid gesproken over de kabinetsformatie van 1981. Een kabinet waar Den Uyl tot zijn ontsteltenis slechts vicepremier in kon zijn, en waarin zijn ministers op hem gingen inpraten toen het kabinet er eenmaal zat van: Joop, wordt het niet eens tijd om de macht binnen de partij over te dragen aan een nieuwe generatie? En daar heeft Den Uyl toch nog een jaar of vijf over gedaan voordat hij daar echt aan toe was. Daar heeft Marnix Krop ook zo mooi over verteld in een aflevering van Betrouwbare Bronnen.
Weet je nog dat hij vertelde dat mevrouw Kok tegen haar man toen zei: maar begrijp je het niet? En dat mevrouw Kok dus een soort inzicht had in de psyche en de emoties van Joop den Uyl, waar hij nooit bij stilgestaan had. En dat zij toen zei: ja, maar als jij niet dit doet, dan gaat Joop door. Dan houdt hij vol, want die man kan dat niet loslaten en verwijt hem dat niet.
De bingokaart van Betrouwbare Bronnen kan weer even gepakt worden, want we gaan de naam Konrad Adenauer noemen. Want die had dat ook heel erg, die oude christendemocratische leider in Duitsland.
De eerste bondskanselier van de vrije West-Duitse Bondsrepubliek. 73 toen hij aantrad. En na 14 jaar, hij was 87, zei hij: ja, de wereldsituatie is zo zorgelijk. We hebben de muur is net gebouwd. We hadden de Cuba-crisis. We moeten in Europa belangrijk zijn. Ik moet met de Gaulle samen nu de Duits-Franse, het Élysée-verdrag invullen. De enige die dat kan, ben ik. En die hele jonge generatie in zijn partij dacht: mijn hemel, ja, dat houdt een keer op. En toen hebben ze hem dus op een chique, maar tamelijk brute manier in feite afgezet. En zijn minister van Economische Zaken, Ludwig Erhard, de man van het Wirtschaftswunder, die werd zijn opvolger. En Adenauer heeft toen ijskoud gezegd: professor Erhard, der kan's nicht. 2 jaar later viel Erhard als kanselier, die mislukte.
En Adenauer die bleef ook gewoon rondlopen in het parlementsgebouw.
Zeker, had nog een eigen vergaderzaaltje in een kamer, waar hij plotseling ineens allerlei linkse journalisten, zoals die van Der Spiegel, ging ontvangen en allemaal interviews aan ze gaf. Die vonden dat natuurlijk geweldig. Dus hij zat zijn opvolger voortdurend, ja, te bestoken op die manier. En we weten, de dag dat bekend werd dat Erhard aftrad omdat hij het niet langer volhield, dus dat was al na 2 jaar, dat Adenauer toen zijn zoon bij hem thuis de kelder in heeft gestuurd en de allerbeste Riesling heeft laten halen om daar een glas te drinken. Nee, de hele fles Riesling met hem samen. Op het feit dat Adenauer dus altijd gelijk had gehad. Der kan's nicht.
Over Duitsland gesproken, PG. Helmut Kohl, die natuurlijk enorme verdiensten heeft gehad met de Wiedervereinigung. Ja, die was op een gegeven moment ook toe aan een vertrek, vond Angela Merkel, die hem uiteindelijk ook heeft opgevolgd.
Ja, het vertrek van Kohl, ja, dat is een opera. Helmut Kohl, die dus maar doorging en doorging en in 94 dus toch nog weer voor 4 jaar doorging. Dat hij in 90 bij de Wiedervereinigung zei: laat mij nou die eerste 4 jaar doen. dat was begrijpelijk als een stukje stabiliteit en garantie ook voor met name voor de mensen in het oosten. Maar in 1994 had toen Helmut Kohl moeten zeggen: tijd voor een nieuwe generatie. We hebben een nieuw Duitsland. Wiedervereinigd. Ik laat het aan een nieuwe generatie. Dan had er nu overal standbeelden nu gestaan. En terecht. Maar wat deed Helmut Kohl? Hij kon niet stoppen. Dus hij riep toen: nee, we moeten nu de euro invoeren. Dus de Europese hereniging. Ja, na de val van de muur met die Oost-Europese landen. Die moet ook. En dat moet ik doen. Dat kan ik als enige. Dus weer 4 jaar. En ondertussen zei ook in de partij, en eigenlijk iedereen zei altijd van: dat was toch al lang tijd geweest voor Wolfgang Schäuble. Die man is klaar. Die heeft bovendien zulke verdiensten ook, hè, met maken van dat Wiedervereinigungsverdrag. Dat is zijn werk. Laat hij het nou doen. En die jonge vrouw uit het oosten, Angela Merkel, ja, maakt die partijsecretaris. Zodat die misschien voor de toekomst klaargemaakt kan worden. Helmut Kohl deed het niet. Pas toen de kiezers de rood-groene coalitie, ja, een meerderheid gaven. Toen ging hij weg. En toen brak het allemaal naar buiten. Want toen kwamen de verhalen over de spenden, de giften die hij had gekregen of misschien wel niet. En zwarte kassen.
Partijcorruptie.
En Helmut Kohl's schitterende reputatie, ja, als kanselier van de eenheid, werd dus beduimeld. Het leidde uiteindelijk ook tot dat Schäuble eigenlijk binnen een jaar als partijvoorzitter ook weg moest. Want ja, die had misschien ook wel van dingen kunnen weten. En dat was dus de nieuwe partijsecretaris Angela Merkel, die door openlijk op te roepen dat Helmut Kohl moest opstappen, ook als erevoorzitter van de partij, in feite de macht greep.
Er is net een boek verschenen, PG, van Wolfgang Schäuble, Herinneringen, zijn memoires, met als ondertitel Mein Leben in der Politik.
Het is een geweldige pil. En het bijzondere is, niemand wist blijkbaar in Duitsland dat hij daarmee bezig was. Hij heeft het letterlijk een week voor zijn overlijden, op tweede kerstdag onlangs, als het ware aan de co-auteurs die hij had gezegd: dit is het, mannen, ik ben helemaal tevreden. Een week later was hij dood. Dat boek is verschenen. En Jaap, ik denk dat onze luisteraars niet verrast zullen zijn als ik tegen jou zeg: we gaan het daar binnenkort maar eens over hebben, over dit monumentale boek.
Ik ben zeer benieuwd. PG, ik was in 1996 op de Democratische Conventie in Chicago. En daar was natuurlijk Clinton en Gore het ticket. En die twee, ja, die leken wel een beetje op elkaar. En die konden het ook heel goed met elkaar vinden. Maar later in de Amerikaanse geschiedenis bleek dat toch weer anders te liggen.
Ja, zelfs daar, bij zo'n echt duo, ging het uiteindelijk aan het eind mis. En ook daar dus, Mark en Dylan. Bill Clinton was natuurlijk door diepe dalen gegaan met de Lewinsky-affaire en met het impeachment en wat al niet. En na 8 jaar was het nu de beurt aan Al Gore, dus zijn vicepresident, om president te willen worden. En ja, zijn adviseurs die zeiden allemaal: ja, als jij natuurlijk in die campagne permanent onder schot wordt genomen vanuit de media, vanuit de Republican, dat jij 8 jaar lang Bill hebt gediend en die schuins marcheert door dit en die schuins marcheert door dat, en dan gaat dus de ja, toch wat bezoedelde reputatie van Bill Clinton,
ja, letterlijk, gaan ze op jou, want op steeds jou verschijnt natuurlijk weer die bevlekte jurk in beeld.
Ja, dan, en jij bent juist zo, zo strak in de leer. En dus ze zeiden: jij moet een beetje afstand nemen van Bill Clinton. Moet ik niet zeggen dat hij het niet goed gedaan heeft, want hij was jouw president en je, ja, hebt het heel goed gedaan.
Maar het zou maar beter zijn als Clinton geen hoofdrol zou spelen in de campagne.
Sterker nog, tot chagrijn van Clinton en zijn groep koos Al Gore als vicepresident senator Joe Lieberman, die zeer recent is overleden. En die was bekend in de Senaat om zijn buitengewoon harde kritiek op, zeg maar, de morele kwaliteiten van Bill Clinton. En dat hij zelfs geprobeerd had om dat impeachment, als het ware, dan, nou ja, weg te drukken. Want dat vonden ze wel heel erg wat de Republikeinen wilden. Maar zou nou de Senaat niet een censure motion kunnen aannemen? Dus dat de president openlijk door de Senaat zou worden berispt om zijn morele fouten.
Een heel soort zware motie van treurnis.
Ja, en dat is zou dan voor het eerst eigenlijk in de Amerikaanse geschiedenis zijn dat dat gebeurde. En precies deze senator werd dus de running mate van Al Gore. En de campagne van Gore gaf dus duidelijk aan Clinton dat men niet zat te wachten op grote optredens van Bill Clinton in stadions samen met Al. Ze zijn dus ook niet één keer samen opgetreden. Clinton mocht natuurlijk wel in Arkansas, waar hij vandaan kwam, natuurlijk een soort partijding doen en dan zeggen stem allemaal op Al Gore. Maar dat was het ook wel. Nou, dat deed zeer. Dat deed zeer. En toen dus Gore verloor, na al dat gedoe in Florida, er waren dus een heleboel mensen in de Clinton-vleugel van de Democratische Partij die zeiden, ja, dat heb je ervan.
Speelt ook iets dergelijks tussen Barack Obama en Joe Biden. Want Joe Biden was natuurlijk de vicepresident. Maar toen Barack Obama zijn tweede termijn had gehad en dus niet meer herkiesbaar kon zijn, toen vonden ze het in de Democratische Partij toch niet echt logisch dat Joe Biden dan meteen de nieuwe kandidaat zou zijn.
Dat was heel opmerkelijk. Dat was ook in het licht van de presidential history van Amerika ook best een opmerkelijke uitzondering. Het was niet zo dat Joe Biden in 2016 als het ware een slechte reputatie had of was opgevallen door onhandigheid. Nee, hij was, net als hij nu is, uitermate ervaren. Was zeer loyaal geweest naar Obama. En toch was het wel heel duidelijk dat Obama zei, Hillary Clinton, ja, die heeft het verdiend. Het is nu haar beurt. En het is ook wel mooi als de erfenis van de Obama-jaren, is dat de eerste vrouw dan president wordt.
Ja,
dat straalt toch ook af op Obama.
Precies, en dat was voor de familie Clinton, dus ook voor Bill, toch ook wel weer een klein goedmakertje bij dat vorige verhaal.
Precies. Het was ook een beetje eerherstel voor de familie Clinton. En Joe Biden, waarvan werd gedacht, nou, die heeft nu 8 jaar vicepresident, heel lang daarvoor in de Senaat. Laat die maar ergens een mooi instituut en dan mag hij speeches houden. Dat is het, dan, die heeft het wel gehad. Joe Biden had het helemaal niet gehad. Dat bleek 4 jaar later.
Hallo, ik ben Roel Maaldrink van het VPRO-programma Plugshot. En ik luister altijd naar betrouwbare bronnen. Of althans, mijn broer Jos die luistert het altijd, maar die heeft zijn geluid nogal hard staan. Dus ik zei laatst tegen hem, Jos, wordt het niet eens tijd om vriend van de show te worden? En voor een klein bedrag per maand kunnen jouw grote helden Jaap en PG nog meer interessante afleveringen maken. En Jos vond dat een waanzinnig goed idee. Dus wil jij nou ook betrouwbare bronnen steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb en word, net als Jos, vriend van de show.
PG, laten we tot slot nog even naar Nederland terugkeren. In 2010 verdween premier Jan-Peter Balkenende van het toneel. De verkiezingsuitslag was dusdanig dat er voor hem geen toekomst meer was. Maar in de jaren daarvoor was er tenminste één potentiële opvolger waarvan iedereen dacht, die zou het wel eens kunnen gaan overnemen van Balkenende. En dat was Camiel Eurlings.
Mark Rutte heeft altijd gezegd dat hij het CDA heel dankbaar was dat ze Camiel Eurlings nooit lijsttrekker hebben gemaakt. Omdat hij dan niet zeker wist of hij ooit in het torentje was gekomen.
En tussen Balkenende en Eurlings lag het best goed, toch?
Kijk, Jaap. Balkenende werd natuurlijk partijleider van het CDA. Volkomen door toeval, door gedoe. Bijna elke leiderschapswisseling in het CDA. We hebben er zelfs een hele betrouwbare bron aan gewijd, weet je nog. Het is altijd gedoe. Nou, dat was het zeker in 2001... toen partijvoorzitter Marnix van Rij, partijleider De Hoop Scheffer, in feite de strot afsneed. En het CDA dus ineens een nieuwe leider moest zoeken vlak voor de verkiezingen. En dat was Jan-Peter Balkenende, de financieel woordvoerder in de Tweede Kamer. In zekere zin, niemand kende hem,
nee,
buiten het CDA.
En in 2002 werd hij ook meteen premier.
Want hij won die verkiezingen verbazingwekkend en heel knap. Iedereen wist in Den Haag dat De Hoop Scheffer ervan uitging dat hij nog een tijdje partijleider zou zijn. En dat hij een kroonprins langzaam aan het voorbereiden was om als, zeg maar, gezicht van de nieuwe generatie het dan van hem over te nemen.
En dat was Camiel Eurlings.
En dat was niet Jan-Peter Balkenende.
Nee, Camiel Eurlings.
Nee, want Balkenende was een stuk ouder dan Eurlings.
Dus die fietste er eigenlijk dwars doorheen, door dat scenario.
Ja. Dus toen Balkenende in 2002 premier werd en er in 2003 heel vroeg in dat jaar opnieuw verkiezingen waren, het CDA opnieuw zelfs weer een klein beetje meer won en dus Balkenende echt als premier gevestigd was. Toen hebben die twee een gesprek onder vier ogen gehad om dit probleem toch maar eens te adresseren. Want het was natuurlijk duidelijk dat Balkenende zou aanblijven als partijleider en onomstreden ook nu was. En dat is de gedachte van de Hoop Scheffer van ik doe dat nog een paar jaar en dan gaat die Eurlings het van mij overnemen. Dat dat dus voorbij was. En dat Balkenende niet van plan was voorlopig om weg te gaan.
Dus dit was roet in het eten voor Eurlings. Want die dacht het zal niet lang meer duren en het is mijn beurt.
Of het duurt misschien nog wel even. De Hoop Scheffer, hij was nog heel jong, maar had wel dat perspectief. En dat is de reden geweest. Er is een gesprek geweest in het voorjaar van 2003. En niet lang daarna kwam de partijvoorzitter van het CDA, Marja van Bijsterveld, nu de burgemeester van Delft, met de briljante gedachte dat de heer Eurlings lijsttrekker zou moeten worden voor het Europees Parlement. In 2004, nu 20 jaar geleden.
Op zich niet onlogisch, want lijsttrekker, belangrijke rol. En je bent toch weer 5 jaar van het Binnenhof weg.
En nieuwe ronde, nieuwe kansen, zowel voor Eurlings als voor Balkenende. En Balkenende heeft Eurlings dus zo lang altijd een beetje zo bekeken van ja, maar als ik niet oppas. Hè? Hij was tenslotte toen al een beetje de kroonprins. En het is een extraverte, flamboyante en in Europa zeer gewaardeerde jonge politicus. Hij kan altijd gevaarlijk voor mij worden.
Maar nu wist Balkenende, tot 2009 blijft hij weg.
Maar dat gebeurde niet. Want in 2006 kwam het kabinet Balkenende-Bos. En de CDA-top, de kring om Balkenende, was zo bevreesd over dat in het CDA die coalitie niet populair zou zijn, dat ze zeiden wij moeten nu wel in de gaten houden dat mogelijke concurrenten, rivalen voor Balkenende, die als het ware kritisch gaan worden op die coalitie, dat we die de pas afsnijden. En hoe doe je dat? Door ze naar het kabinet te halen.
Ja, dat noemen ze in het CDA, you better have them from the inside pissing out and from the outside pissing in.
Dat zijn de LBJ-kenners in het CDA, Jaap, die dat zeggen, ja. En zo werd dus Eurlings ineens gemeld, jij wordt minister in dat nieuwe kabinet. Terwijl hij zelf dacht van, 2007 was het, begin 2007. Ik rond mijn klus in Europa af. In 2009 ben ik dan waarschijnlijk opnieuw lijsttrekker. En het was eigenlijk in Brussel algemeen bekend, zeker binnen de EVP, dus de grote Christen-Democratische Club, dat Eurlings dan in Brussel de fractieleider van de EVP zou worden. En daarmee dus een van de allermachtigste mensen in Brussel.
Dus de leider van die hele grote fractie, zelfs de grootste fractie, ook in die tijd.
Zeker in die tijd, ja. Dus wat Manfred Weber nu in de voorbije jaren is geweest. En zo werd Eurlings dus minister van Verkeer en Waterstaat.
Eigenlijk dus tegen wil en dank.
Ja, een beetje tegen wil en dank.
Terug in het Haagse, hoe bevalt dat?
Heel goed. Ik kom veel mensen tegen die al een tijd niet gezien had. Het is een prachtige uitdaging die er ligt. Niet gemakkelijk, maar ook juist daarom erg de moeite waard. Alleen het is wel altijd met een dubbel gevoel. Want ik ben wel vorige week weggerukt uit het Brusselse. Ik hield me daar ook met onderwerpen bezig die ik zelf toch behoorlijk belangrijk vond. En je laat daar ook een hele groep mensen achter waar je jarenlang heel intensief contact mee gehad hebt. Maar alom is een prachtige opdracht en ik vind het ook eervol dat de premier mij voor deze taak heeft gevraagd.
Maar ik neem aan dat u wel een vermoeden had dat er een ministerspost in zou zitten in dit nieuwe kabinet. Had u de telefoon iedere keer bij u de afgelopen week?
Nee, want je gaat van vergadering naar vergadering. Je kunt niet de hele tijd op mijn telefoon letten. Maar alle gekken op een stokje. Geruchten waren naar alom, maar die zijn er iedere keer. Je houdt er in je achterhoofd wel rekening mee dat iets kan gebeuren, maar je kunt... Je daardoor niet laten afleiden van je werk en je kunt er ook niet van uitgaan. En daarom komt op het moment dat het komt, komt het altijd onverwacht. En moet je toch heel snel heel veel dingen uit je handen laten vallen en de bakens verzetten.
En toen viel dat kabinet. En toen pas kwam de partijvoorzitter van het CDA met het idee. Ja, Balkenende is nu ten val en dat kabinet is niet de eerste keer dat hij een kabinet heeft dat valt. En toen hebben ze gezegd, zou misschien Eurlings lijsttrekker willen worden.
Ja, maar die zag natuurlijk ook de peilingen. Die niet onverdeeld gunstig waren.
En die zei, ja, maar daar heb ik mij niet op kunnen voorbereiden. Dan moet ik in feite een soort politiek failliete boedel overnemen. Had me dan 2 jaar geleden gevraagd. Dus toen heeft hij gezegd, dat doe ik dus niet. En overigens, hij was niet de enige. Ook Jan Kees de Jager, die is toen ook gevraagd. Die heeft ook gezegd, nee hoor, dat doe ik niet. Je ziet, Jaap, uit de geschiedenis van Nederland en Duitsland en de Verenigde Staten, hebben we een paar voorbeelden genoemd. Jij en ik kunnen nog zo 20 andere voorbeelden noemen. Leiderschapswisselingen zijn bijna altijd een recept voor narigheid.
Kan het ook goed gaan?
Jaap, er zijn zeer interessante voorbeelden zelfs. Dat het bijna chic gaat. Dat men achteraf zegt, zo, dat hebben ze knap gedaan. En het grappige is, als je daar goed naar kijkt, naar een aantal van die voorbeelden, dan zie je meteen wat het recept is om het dus heel succesvol en bijna chic en daarmee dus voor zo'n partij ook met een zeer positieve uitstraling te regelen. En daarom is het ook opvallend dat men zo weinig daarvan leert. Ook nu de VVD met Mark en Dylan dus niet. Zal ik die 3 voorbeelden dus noemen van 3 verschillende partijen uit de Nederlandse politieke geschiedenis? Jaap?
Welke voorbeelden heb je, PG?
Nou, we hebben natuurlijk heel onlangs over hem gehad en hoe mooi was dat, Dries van Acht. En jij hebt een keer uitgebreid met hem gepraat, voor Betrouwbare Bronnen, Frits Bolkestein en Wouter Bos. Dus een CDA, een VVD en de PvdA voorbeeld van leiderschap dat er op een buitengewoon doordachte en zelfs bijna chique manier werd overgedragen.
Maar PG, Van Acht die was er helemaal niet van plan om het aan Lubbers over te dragen. Dat heb jij al een aantal keren uitgebreid verteld.
Maar de manier waarop het gebeurde was natuurlijk wel heel slim.
Na de verkiezingen maakte Van Acht bekend.
Plotseling bekend.
Ik stop ermee.
Ik heb het nu zoveel jaar gedaan. Fysiek ben ik aan mijn eind. Ik moet het niet nog weer 4 jaar doen. En daarmee liet hij het in zekere zin aan dus de partijtop, waarbij hij dacht dat zijn kandidaat, Jan de Koning, het dan min of meer vanzelf zou worden. Hij had vooral buiten Jan de Koning zelf geregeld.
Ja, maar hier was het dus de partijtop, waar Jan de Koning ook in zat, die dit op een wonderbaarlijk gemakkelijke manier, althans zo leek het voor de buitenwacht, geregeld hebben.
En Van Acht had iedereen verrast. Wat een van zijn specialiteiten natuurlijk was, ook als politicus en als premier. En had meteen zichzelf buiten de discussie geplaatst.
Ja, Ruud Lubbers was ook verrast. Vandaar dat hij zei, ik heb een positieve grondhouding. Want hij had er eigenlijk nog nauwelijks over kunnen nadenken. Zo was het echt.
Het was echt zo, Jaap. Ik weet dat ook van Ruud Lubbers zelf. Dat hij van plan was om aan het eind van die kabinetsformatie een beslissing te nemen. Of ik word minister van Buitenlandse Zaken, want dat trok hem wel. Of ik ga terug naar Hollandia Kloos met de mededeling. Ik heb nu 10 jaar Haagse politiek gedaan. Ik ben minister geweest. Ik ben fractieleider geweest. Kabinetsinformateur. Ik heb een prachtige tijd gehad. Maar nu ga ik terug naar ons familiebedrijf. In plaats daarvan werd hij nog minister van Buitenlandse Zaken. Nog weer directeur bij Hollandia Kloos. Maar werd een van de langzittende en meest succesvolle premiers in onze geschiedenis.
En jij noemde ook Bolkestein, PG, die gaf natuurlijk het stokje over aan Hans Dijkstal. En dat was in een kabinetsformatie in 1998, de kabinetsformatie van Paars 2. En dat was een klein jaar voordat de Europese verkiezingen zouden zijn in 1999. En er ook een nieuwe commissie zou aantreden, Europese Commissie. En Bolkestein die kondigde intern al zijn vertrek als leider aan. Ook aan de formatietafel zei hij dat. En daar is een deal gesloten toen dat Bolkestein in principe de kandidaat van Nederland voor de Europese Commissie zou worden.
Dus ook dat een voorbeeld van een hele slimme en ook chique manier.
Le roi est mort, vive le roi. Dat is een beetje toch de houding die men behoort aan te nemen. En overigens, u weet dat de kerkhoven vol liggen met onmisbare mensen.
Bolkestein won voor de VVD een heleboel zetels bij die verkiezingen. Had voor zichzelf gedacht, misschien wel hetzelfde van als ik dan weer 4 jaar nog weer doorga, dan gaat dat misschien wel afbrokkelen. En hij was misschien denk ik ook politiek en intellectueel gewoon toe aan een nieuwe horizon, voorbij het Binnenhof. Geen discussie, veel applaus voor Bolkestein, ook natuurlijk in de eigen partij. Goed gevoel en heel belangrijk, net als bij Van Acht. Dus niet maanden zoals we dus nu hebben, Wat ik maar noem een soort gutterdämmerung, een godenschemering. Eigenlijk is de oude leider weg, maar hij is er nog. En dat leidt tot gedoe en emoties en strijd om de posities. En de nieuwe is nog niet echt helemaal de nieuwe leider, want de oude loopt nog rond. Nou, denk eens ook aan wat Lubbers en Brinkman meemaakten. Dat was Lubbers die in december 1989, toch? In een interview met ene Jaap Janssen zei: ja, dit is mijn lijst laatste termijn en Elko gaat mij opvolgen. En toen moest dus Brinkman nog 5 jaar als fractieleider voortdurend dus met die doem van alles wat hij deed, ja, werd bekeken vanuit dat doet hij omdat hij aan de stoelpoten van Lubbers gaat zagen.
Ja, ja, het was een interview wat ik had met Lubbers samen met Arindo Joustra in het toenmalige Elsevier.
En dat was dus een voorbeeld, een heel erg goed voorbeeld van hoe het niet moet. En zowel bij Van Agt met zijn manoeuvre als bij deze hele slimme manoeuvre van Bolkestein werd dus dat soort gedoe allemaal voorkomen.
Ben ik blij dat ik er vanaf ben? Spijt het mij dat ik het moet opgeven? Geen van beiden is het geval. Het is om rationele politieke redenen de beste tijd en de beste wijze om dit te doen. En dus doe ik het.
Maar
er
is ook wel
emoties.
Voor de time being had Bolkestein dat goed gedaan. Later bleek Dijkstal voor de VVD toch ook weer niet de ideale opvolger te zijn. Maar dat was van later zorg. PG, jij noemde ook Wouter Bos, Partij van de Arbeid. In datzelfde jaar waarin Balkenende afscheid nam, 2010, had ook Wouter Bos afscheid genomen. En die schoof zelf zijn opvolger naar voren. Dat was de burgemeester van Amsterdam, Job Cohen.
Ja, want wat deed Bos dus anders dan Balkenende? Die zei, dat kabinet is gevallen. Het is Jan Peter en mij niet gelukt om hier een succes van te maken. De Partij van de Arbeid moet nu naar de kiezer. Met dus niet het verhaal van een mislukking, maar met een verhaal van een nieuwe, zeg maar, goede, rode boodschap.
Ja, en dat deed Bos al een aantal dagen nadat dat kabinet gevallen was. Het was dus een bliksemoperatie.
Maar ik heb ook andere verantwoordelijkheden. Met name als vader in een gezin met 3 heel jonge kinderen. De afgelopen jaren heb ik hier heel veel op moeten inleveren. En de komende jaren wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden. En dat verhoudt zich slecht tot wat er van mij gevraagd zou worden als ik mij wederom zou kandideren als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid.
En hij deed dus op een bepaalde manier wat Van Agt deed. Iedereen verrassen. Bolkestein deed het ook, maar Van Agt is hier een nog beter voorbeeld. En daarbij zeggen, gelukkig hebben wij in onze partij uitstekende mensen. Dat was in feite wat Van Agt ook impliciet deed. En hij zei, ik heb met 1 van die mensen gepraat. Dat is het verschil met Van Agt. En dat is Job Cohen. En die is bereid dat stokje van mij over te nemen. Dat lijkt een beetje dan weer op Dijkstal en Bolkestein.
Vandaag stel ik mij met grote overtuiging kandidaat als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid.
En wat was het effect? Dat men tegen Wouter Bos zei, niet wat een loser en die is als minister van Financiën en Vicebeheer helemaal mislukt. Maar men zei eigenlijk, nou, we hebben wel respect voor de openheid waarmee Wouter Bos zegt van ik moet het niet weer gaan doen. En het leverde Cohen, en afval bij die start, heel veel positieve vibes ook in die partij. Ook wel omdat men Wouter Bos wel een beetje zat was in de PvdA. En men zoiets had met Cohen, een serieuze man, een beetje een staatsman al, zetten we ook meteen een premierskandidaat neer.
Ja, het was zelfs zo dat op een haar na Cohen de grootste was geworden. Rutte werd het en die werd ook minister-president daarna. Overigens ook hier geldt, net als net bij Bolkestein en Dijkstal, dat de Partij van de Arbeid en zeker Job Cohen zelf later tot conclusie kwamen, ook dit was niet uiteindelijk niet de gedroomde leider. Maar het leek even wel een vondst te zijn van Wouter Bos om hem naar voren te schuiven.
Ja, en er zijn mensen die zeggen dat natuurlijk een beetje lijkt op nu. Rutte die vertrekt en Dylan Jesselgus neemt het stokje van hem over, waarvan ook niet iedereen zegt dat de gedroomde leider is.
Jaap. Nee, maar het had de eerste vrouwelijke premier kunnen zijn.
Had gekund. Maar dus al die dingen wat je nou zag, bij die pijnlijke dingen van Sam van Houten en Clinton en Gore en bij Balkenende. Al die dingen waarvan je zegt dat moet je niet doen, zien we dus nu toch weer gebeuren. En die dingen waarvan je zegt, nou leer nou van Acht, van Bolkestein en Wouter Bos. Ik vind het opvallend dat men er dus weer niet van geleerd heeft. Men heeft geen verrassende timing gedaan. Men heeft er niet ervoor gezorgd dat het dus niet een hele lange periode, hè, wat ik maar noem zo'n soort godenschemering, hè, bij Lubbers wel 5 jaar, maar hier nu ook bijna 1,5 jaar inmiddels. Men heeft ook dus niet gezegd, we gaan de successie zo regelen dat er geen discussie ontstaat over de nieuwe persoon. En men heeft ook niet vermeden dat je de vertrekkende leider ook moet bevrijden van het idee dat hij toch eigenlijk aanblijft. Van Acht zei, vrienden, ik verdwijn in de nevelen van de herfst, zoals hij dat zei. En Rutte is dus weg als premier, maar blijft. En is voortdurend in het nieuws. En is voortdurend actief. En doet van alles. Of het nou in Oekraïne is, of met de NAVO, of met de voorjaarsnota. Maar voortdurend is het toch al door weer Rutte. En dat gaat dus schuren en botsen.
Ja, en je hoort steeds vaker ook, zowel van links als van rechts, mensen verzuchten die die vier aan die onderhandelingstafel bezig zien. We gaan die Mark Rutte nog missen. En een onverwachte bron aan wie dat ook gevraagd werd afgelopen week, gaat u Mark Rutte nog missen, is Giorgia Meloni, de premier van Italië.
Jaap, men is gewend, onze luisteraars, dat Betrouwbare Bronnen nog wel eens, zeker in zo'n historische editie, eindigt met een Italiaanse opera. En nu horen wij diva Giorgia over Mark Rutte.
En eerst hoor je in onvervalst Italiaans Roel Schrijnemachers van RTL.
Scusi, potrei fare una domanda per la televisione olandese? Potrebbe essere l'ultimo vertice di Mark Rutte? Gli mancherà?
L'ultimo vertice di?
Di Mark Rutte.
Ah, di Mark Rutte. Sì, mi mancherà moltissimo, Mark. Ma non credo che sia l'ultimo vertice. Credo i tempi sono così brevi. Sapevo che erano un po' più lunghi, no?
A fine da giugno potrebbe essere il nuovo capo. Okay.
Ma io sono sicura che lo ritroveremo in qualche altro importante ruolo.
Ja, ten eerste natuurlijk complimenten aan Roel voor het vangen van Meloni en haar verrassen met zijn vraag. Want hij vraagt, gaat u mancare, gaat u Mark Rutte missen? En die vraag had ze helemaal niet verwacht. Ze, wie? Wie? Ah, ja, de premier van Holland. Ah, Mark Rutte. En dat kwam er in één keer gevoelvol uit. En echt als een aria. Ik zal hem zeer gaan missen. Molto. Om vervolgens even. Dus ik denk dat het een mezzo-aria is. Dus niet van een verliefde sopraan. Maar een beetje een gemene mezzo-zangeres. Om te zeggen. Maar zo erg missen ga ik hem niet. Want hij komt toch in een heel andere rol vanzelf weer terug.
Voor Mark Rutte geldt binnenkort, hij vliegt uit Volare.
Volare. Oh. Cantare. Oh. Nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 418. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.